Ik mag jullie ook groeten in Jezus' naam en ik wil Filippenzen 3 met u openen vanmorgen. Filippenzen 3. Brief van Paulus aan de gemeente die Filippi, die hij ook had mogen stichten voor de Here. En hij heeft ook een brief geschreven van 4 hoofdstukken. Het is niet zo'n hele lange brief, maar wel een hele mooie brief. En ik wil de eerste 16 versen met u lezen. En verder, mijn broeders, verblijd u in de Here. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam, maar het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees ik nog meer. Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente en wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, voordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben, en als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen, laten wij eensgezind zijn. Verder, mijn broeders, zegt Paulus, en hij schrijft natuurlijk ook aan de zusters, en dan zegt hij, verblijd u in de Here. Dat is blijkbaar nodig, ook voor de Filippenzen. Het was ook voor hen niet zo makkelijk. En dan begint hij in vers 2, daar zegt hij, let op de honden. En als je dan aan Paulus denkt, dan denk je, Paulus, je hebt de gemeente van Christus buitengemate, bovenmate vervolgd. En Paulus, nou leer je ons om zo liefdevol te zijn, en je bent heel liefdevol, maar Paulus, blijkbaar heb je toch nog wel het vertrouwen dat je in Christus, nu je wederom geboren bent, apostel van de Here bent, om onderscheid te hebben over honden. Let op de honden, dus hij heeft het over slechte arbeiders. En de schrift verwijst ook naar Jesaja 56 vers 10, en dan gaat het over de honden, wachters, die blind zijn, die stom zijn, en die eigenlijk zichzelf dienen. Dus een wachter die blind is, die ziet natuurlijk niks. En een hond die stom is, die blaft niet, die waarschuwt niet. En dat is eigenlijk wat Paulus het hier over heeft. Dus met andere woorden, een echte hond die blaft. Een echte wachter die waarschuwt als het nodig is. En dan zit hij, let op de versnijdenis. Dus hij gebruikt een soort woordspeling natuurlijk, met besnijdenis, versnijdenis. Met andere woorden, ze snijden de boel kapot. Ze behandelen het niet juist. Ze maken het in kleine stukjes, ze maken het misschien aantrekkelijk, maar het is niet goed, het is niet gezond, dus let daarop, wees waakzaam. Dus eerst geeft hij de mensen de opdracht om zich te verheugen in de Here, en direct daarna zegt hij, wees waakzaam. En dan zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Dus daar moeten wij op letten, ook als gemeente van Christus, dat wij de Heer in de geest dienen. Want dat gaat niet alleen natuurlijk over de predikers, het gaat niet alleen over de apostelen. Maar wij alle, als we wederom geboren zijn, als we kinderen geworden zijn van de levende God, dan roept de Heer ons op om door de geest te wandelen, door de geest het spoor te houden, maar ook om in de geest te dienen. En dat is heel iets anders dan in uw verstand alleen. En natuurlijk is het van belang om de Heer te dienen met ons ganse hart, met onze ganse wil en ons ganse verstand. Maar er is ook nog iets wat verder gaat. En dat is het dienen in de geest. Het dienen ook in de verbinding met de Heer Jezus, in de gemeenschap met God, in de gemeenschap met de Vader en in de gemeenschap met de Heilige Geest. Want anders blijft het mensenwerk. En dat stelt Paulus hier tegenover elkaar. Dienen in de geest stelt hij tegenover het roemen en het dienen in het vlees. En als je dient in de geest, dan dien je in de geest van Christus. En als je dient in de geest, dan kan niet anders. Dan moet je verbonden zijn met de Vader, met de Zoon en met de Heilige Geest. En het is immers de Heere zelf die het huis bouwt. Dus je kunt de Heere dus op verschillende manieren dienen. Je kunt hem dienen vanuit het vlees. Je kunt hem dienen met je verstand. Je kunt hem dienen met je wil. En het lijkt allemaal mooi en het lijkt allemaal prachtig. En het is niet eens als het ware verkeerd, maar er is iets wat verder reikt. Er is iets wat belangrijker is. En dat is dat wij God dienen in de geest, zodat de geest van God, ons lichaam is immers geworden, een tempel van de Heilige Geest, leert Paulus ons in de brief aan de Korintiërs. En dan is het van belang dat die geest van God, dat wij bruikbare discipelen worden in zijn handen. En dat die geest van God ons kan gebruiken, zoals we ook mochten horen in het getuigenis van Johannes, om iemand anders bijvoorbeeld tot Jezus te leiden. Om hem te dienen met het woord van God door de Heilige Geest, zodat iemand tot geloof en tot bekering kan komen. Zo zijn er natuurlijk vele zaken waarvoor de Heer ons wil gebruiken. En dat betekent, als je God wil dienen in de geest, dat je afscheid moet nemen van je vlees. Dat staat hier ook, hè. Niet op vlees vertrouwen. Niet dat je denkt dat je het wel weet. Niet dat je denkt van, ik heb zoveel ervaring, dus mij gaat dat wel lukken. Niet dat je denkt, ik heb zoveel kennis, ik heb als ware de geest van God niet nodig. En die verleiding was er natuurlijk voor Paulus. Het was een geleerde. Het was iemand die heel veel hersenen had, heel veel verstand, heel veel kennis. Maar we hebben al gelezen, hij acht het als vuilnis. En wat hier nou staat, dat is natuurlijk weer die boodschap van het kruis. Altijd komt weer die boodschap van het kruis terug in het evangelie. In al die brieven van Paulus. Want het betekent als we God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, dat u niet in uzelf kunt roemen. Dat wij niet op onszelf kunnen roemen. Dat het niet gaat over onze kennis. Dat het niet gaat over onze bekwaamheden. Dat het niet gaat over onze kracht of over onze inzet of onze opvoeding, wat het ook allemaal zijn mag. Maar dat je roemt in de Heer Jezus Christus, afstand doet van jezelf. En dat is wat Paulus voortdurend ons leert. En dan zegt hij, ik heb wel reden, hoewel ik wel reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. En dan bedoelt hij niet de gezindheid van het vlees, want de Bijbel die gebruikt het vlees voor verschillende zaken om dat aan te duiden. Hij zegt, als iemand meent, en dan heeft hij het weer natuurlijk over die honden. Hij heeft het weer over die slechte arbeiders. Hij heeft het weer over hen die de mensen misleiden. Die zich eigenlijk voorstaan op hun kennis. Op hun weten. En maar die eigenlijk zich de gemeente willen trekken naar hun toe, zodat de gemeente hun dient in plaats van dat ze de gemeente heen wijzen naar Christus Jezus. En zegt hij, ik ben keurig besneden op de achtste dag volgens de wet van Mozes. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben geen heiden. Ik ben uit de stam van Benjamin. En ik ben een Hebreër. En wat de wet betreft de Farizeeër. Dus alle reden vanuit het vlees was aanwezig om Paulus er als ware een soort gevoel te geven, een soort bouwwerk te geven. Mijn afkomst is goed. Ik ben een Israëliet. Ik ben geen heiden. Ik ben een Israëliet. God is het volk van Israël. Ik ben vertrouwd met het woord. Van jongs af aan heb ik me verdiept in het woord. Van jongs af aan heb ik de Heere gediend. En wat zegt Paulus dan? Ik vertrouw daar niet meer op. Hij heeft gezien waar hem dat toe bracht. Het bracht hem ertoe dat hij de gemeente vervolgd heeft. Zit hij wat ijver betreft een vervolgen van de gemeente. En broeders en zussen, we kunnen denken dat die fariseer dood is, in u, in mij, in ons, maar soms steekt hij nog de kop op. En dan weten we het zo fijntjes te zeggen. We weten het soms zo fijntjes te zeggen over die broeder of over die zuster. Dat is een fariseer. Dan vervolgt u de gemeente van God. Dan vervolgt u de gemeente van Jezus Christus. En mogen we dan de waarheid niet vertellen? Zeker mogen we de waarheid vertellen. Maar wel in liefde. Met de bedoeling om een ander op te bouwen. Om een ander te bemoedigen. Om een ander te versterken. Maar niet met de bedoeling om eens fijntjes te zeggen wat er in uw hart leeft. En eens even te vertellen wat u ervan denkt en wat u ervan vindt. Want weet u, daar wordt de gemeente van Christus niet door opgebouwd. Daar wordt de gemeente van Christus alleen maar door afgebroken. En Paulus zegt, ik was onberispelijk qua wet. Is al wat, hè? Dat is een hele ijverige man geweest. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ziet u dat Paulus steeds weer terugkomt op Christus? Dat hij steeds terugkomt op de Heer Jezus? Steeds verwijst naar hem, dat er voor hem alles was, alles betekende. Dus niet zijn godsdienst, niet zijn werk, niet zijn prestaties. Dat hij zoveel gemeente had mogen stichten van de Heer. Dat hij zoveel mensen bij Christus heeft gebracht, zouden we kunnen zeggen. Dat hij zoveel mensen heeft gecoacht, gediscipeld. Dat hij zoveel reizen heeft gemaakt voor de Heer. Telkens heeft Paulus het maar over de Heer Jezus. Over de Zoon van God. In het besef dat deze Zoon gestorven was. Voor hem, voor u, voor mij. Dat deze Zoon de prijs betaald heeft. En dat deze Zoon de erfgenaam geworden is. Lieve broeders, zusters, lieve mensen, de kerk kan u niet redden. De dominee kan u niet redden. Alleen het bloed van Christus. Alleen hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. Alleen hij heeft de eis van de wet vervuld. Alleen hij heeft de verzoening tot stand gebracht. En ieder die wil, die mag komen, zegt hij. Paulus gaat verder. Ik beschouw ook alles als schade. Beschouwt u, broeders en zusters, alles al als schade? Al uw kennis, al uw inzet, al uw werk, al uw talenten, al uw kwaliteiten, al uw verdiensten, alles wat je hebt mogen doen, misschien voor de Heere, beschouw je dat alles als schade? En waarom doet hij dat? Wel vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Is dat niet wat Petrus ook zegt, dat wij deel hebben gekregen aan Gods natuur door de kennis van hem? Tweede Petrusbrief, het eerste hoofdstuk. Het is niet door zijn eigen kennis, niet door uw kennis, niet door onze kennis, maar door de kennis van Christus zelf. Mijn Heere, zegt Paulus, mijn Kyrios, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. Hij heeft dat geleerd, hij heeft dat ondervonden. Hij heeft ondervonden dat alles wat hij geleerd heeft eigenlijk afstand maakt tussen God en tussen hem. Dat in die intimiteit die hij zoekt met de Heere, om dat geheim te ontdekken wat er is in Christus, dat alles dan in de weg staat. Alles wat in zijn hoofd speelt, alles wat daar, dat staat in de weg om als het ware in de geest met God te wandelen, in de geest met God te komen, om daar tot rust te komen. Om daar te komen aan de voeten van de Heer Jezus. Om de hemel binnen te gaan, zoals de Hebreeënbrief dat ons leert. Door het bloed van het lam. Met een oprecht hart. In de volle zekerheid van het geloof mogen we toegaan tot hem. Mogen wij de hemel binnen gaan. Christus heeft die weg geopend. De voorhang is gescheurd. Daar, broeders en zusters, daar is de bron. Daar is onze hoge priester. Daar is de heiland, die zit aan de rechterhand van de Vader. Daar is het mogelijk om de gemeenschap met God te beoefenen. En al uw kennis, al ons werk, dat geeft alleen maar afstand. Ik zeg wel eens, God die zoekt geen arbeiders in die zin, maar hij zoekt kinderen. En met kinderen wil hij gemeenschap hebben. En Paulus heeft dat geleerd. Dat hij niet alleen mag werken voor de Heere, maar dat hij vooral de gemeenschap zoekt met Jezus. Met God, met de Vader. En daarom beschouwt hij dat alles als vuiligheid, omdat hij Christus mag winnen. Als wij vol zijn van onze eigen kennis, vol van onze eigen werken, vol van onze eigen bezwaren, zorgen, noem alles maar op. Dan is daar geen ruimte voor de Heer. Dan zitten we vol met andere dingen. En daarom zegt Paulus, we waren weg ermee. Ik wil ruimte hebben voor God. Ik wil Christus kennen. Hem moet ik vinden. En zegt hij ook, in hem gevonden te worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Broeders en zussen, dat werken bij ons zit er ook zo heel diep in. Dat zit er zo heel diep in. Om ook nog iets toe te voegen aan onze genade, van onze rechtvaardigheid en van onze heiligheid, aan onze verlossing, noem alle dingen maar op. Dat zit er zo diep in. En Paulus zegt, ik acht het als schade. Ik wil in hem gevonden worden. Niet met mijn werk, niet met mijn rechtvaardigheid. Alleen maar door het geloof in Christus. En dat geloof, dat wist hij, dat had hij ontvangen van de Here. Zoals de schrift ons ook leert, ook in de Petrusbrief, dat het geloof wat wij in God hebben, dat het is door Jezus. Dat is niet door uw werken. Dat is niet door uw verdiensten. Dat is niet omdat u het allemaal zo geweldig goed weet. De genade van God. Het is door Christus dat wij in God geloven. En daarom moeten we de heiland hebben. Rechtvaardigheid door middel van het geloof. En dan zegt Paulus, opdat ik hem mag kennen. Nee, Paulus, je leeft al jaren voor de Heer. Je bent een apostel, een groot apostel. Je hebt meer gearbeid dan alle andere apostelen, zegt u. En dan zegt hij, opdat ik hem mag kennen. Paulus begreep dat zijn kennen ten dele was. Dat zijn profeteren ten dele was. En zo is het, lieve broeders en zusters, ook met ons. Wie van ons kan ooit zeggen dat we Jezus ten volle kennen? We zijn onderweg. En ik weet niet hoe dat er gaat in uw leven, maar ik heb ook dat verlangen om hem te kennen. Maar je proeft als ware, er is nog zo'n afstand. We zijn nog in het vlees, we zijn nog in ons aardse lichaam. Maar ik hoop dat ook jullie dat verlangen hebben om Christus te leren kennen. En dan zegt Paulus en de kracht van zijn opstanding, waar Paulus het natuurlijk zo vaak over heeft, ook in de Efezebrief hoofdstuk 1, over die overweldigende grootheid van zijn kracht. Waarmee hij werkt naar de sterkte van zijn macht en kracht u heeft gerocht in Christus door hem uit de doden op te doen staan. Die kracht, zegt Paulus, is in u, die is in de gelovigen. Maar hij wil die kracht kennen. Hij wil die kracht ervaren. Hij wil dat het openbaar komt voor de Here. Die kracht van God waar de Bijbel over spreekt. Want dat is de werkelijkheid. Zo vaak zien we in de schriften staat er staat geschreven. Als er staat geschreven, dan ligt dat vast. Dat is veel vaster als de Bank van Engeland, bij wijze van spreken. Als er staat geschreven, dan is dat vastgelegd bij de Here, dan ligt het vast in de hemel. En ook op de aarde. En dat is wat Paulus hier over heeft. Die kracht van zijn opstanding. Om uit de dood levend te worden. Paulus was niet tevreden met die ene kant van het kruis, om verlost te worden van het vlees, om verlost te worden van die oude mens. Om te sterven aan zichzelf. Hij kende ook die andere kant en die wilde hij ook kennen. En dan schrijft hij natuurlijk ook aan de gemeente van Filippi. Om te zorgen dat ook zij die leren kennen. Om als het ware hen aan te wakkeren. Om hen hongerig te maken. Om hen dorstig te maken. Van mensen, strek je daar naar uit. Ik strek me daar naar uit. Volg mij na, zegt Paulus dan. En daarom schrijft hij dat hier. De kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, daar was Paulus ook als het ware niet vreemd van. Hij heeft veel moeten lijden, veel moeten verduren. Stokslagen van de Joden, 40-1, vaak heeft hij die gehad. Hij is in gevangenschap geweest, in gevaar op zee, op gevaar met rovers. Dat heeft hij allemaal meegemaakt, deze man. En de gemeenschap met zijn lijden, hoe vaak is hij vervolgd door de Joden? Hoe vaak heeft hij moeten vluchten? Hij is zelfs gestenigd geworden. Maar hij heeft het gelukkig overleefd. En Paulus was daar niet vreemd van. Hij wist, als hij gelijkvormig wilde worden aan de Zoon, dat ook een deel van zijn lijden, hij hoefde niet gekruisigd te worden als het ware, ook wij niet, maar dat hij voor een deel dat lijden van Christus ook moest dragen. Dat is ook wat Jezus zegt tegen u, tegen mij, tegen ons. Meent niet, zegt hij, dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen, maar veel eer verdeeldheid. En dan spreekt hij bijvoorbeeld over de verdeeldheid in het gezin. Een schoonmoeder met een schoondochter. Een vader met een zoon. Dat hoort erbij. Als je een kind van God wil zijn en Christus wil volgen, dan zul je ook voor een deel met dat lijden te maken krijgen. En sommigen vinden dat te zwaar, die vinden dat te lastig, die vinden dat te moeilijk. En die haken af. Ik hoop dat het bij ons niet zo zal zijn. En dat is nodig, zegt Paulus, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Want om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden, hoe zouden wij ooit kunnen opstaan met Christus als we niet met hem sterven? Hoe zouden we ooit met hem kunnen opstaan in een nieuw leven als we dat oude leven niet af willen leggen? Hoe zou ooit een geestelijk mens kunnen worden als wij niet bereid zijn om niet langer te wandelen naar het vlees, maar naar de geest? En dan zegt Paulus niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben. Hoewel de schrift ook zegt dat we volmaakt zijn in Christus, maar het is allemaal ten dele, dat is wat Paulus zegt. Maar dan zegt hij, ik jaag ernaar, om het ook te grijpen. Broeders, zusters, lieve mensen, waar jaagt u naar? Waar jaagt u achteraan? Zijn het misschien nog wereldse doelen? Wil u misschien nog aanzien? Wil u misschien nog geld? Wil u misschien nog carrière maken? Wat zijn de doelen die u najaagt? Wat zijn de dingen die u nastreeft? Voor Paulus waren al die dingen voorbij. Hij jaagde naar de eeuwige zaak. Naar de eeuwige roem, naar het eeuwige heil, dat zullen we straks ook nog zien. Hij zegt, ik heb het niet, maar ik jaag ernaar. Daar ben ik mee bezig, dat vormt mijn leven. Ik jaag ernaar om het ook te begrijpen, ik laat me niet afhouden door de dingen van de tijd, ik laat me niet afhouden door wat ik moet lijden, of wat ik allemaal meemaak, al die valse beschuldigingen. Paulus zegt, ik jaag ernaar dat ik dat mag grijpen. Die gelijkvormigheid met Jezus Christus, onze Heer. Hij zegt, want daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Paulus werd natuurlijk stilgezet in de handelingenbrief. Dat kennen we. Bij ons is dat anders gegaan. Maar ook wij zijn door hem geroepen. En dan nog een keer zegt hij, broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. En dan komt die tekst, vers 14, wat vandaag eigenlijk centraal staat. Eén ding doe ik. Hij deed geen 100 dingen. Hij deed geen 50 dingen, hij deed geen 40 dingen, ja die deelde hij allemaal wel. Maar als onderdeel van, één ding doe ik, zegt Paulus. En ik hoop vanmorgen dat wij dat ook zullen doen. Dat we één ding doen. Dat dat het doel is. Dat we visie daarvoor hebben. Zo vaak vragen we aan de Heer, Heer, wat moet ik doen? Heer, toon ons de werken die u voor ons bereid hebt, zodat we die kunnen doen. Dat is allemaal goed. Maar het is onderhevig als het ware. Je hebt ook in het leven van een christen een hoofddoel. En je hebt als het ware meer doelen. Maar Paulus zegt hier, één ding doe ik. En ik hoop dat wij dat ook zullen doen. Vergetend wat achter mij is. Je komt soms lieve broeders en zusters tegen, die weten nog precies wat er 20 jaar geleden gebeurd is. En wat ze meegemaakt hebben. Maar Paulus zegt, ik laat dat achter mij. Ik vergeet het, want, zegt hij, ik moet bezig zijn. Ik strek mij uit naar wat voor mij is. En ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is. Paulus die vergelijkt het leven van de christen wel eens in een renbaan. Nou, als ik soms zie, lieve mensen, broeders, zusters, hoe wereldse mensen, artiesten, atleten bijvoorbeeld, hoe die heel hun leven geven. Om te eten, om te rusten, om te trainen en te werken. Ze hebben maar één doel. Zo'n aardse krans. Zo'n aardse prijs, zo'n sjaal of weet ik het wat er misschien geld, wat er ook allemaal aan verbonden is. En daar geven ze als het ware alles voor. Ze doen daar alles voor. Alles is onderworpen aan dat. Nou, dat zegt Paulus hier. Eén ding doe ik. Ik vergeet wat achter hem is. Ik jaag naar dat doel. En wat is dan zijn doel? De prijs van de roeping van God. Hij wil straks niet bovenkomen bij de Heer. En als de Heer dan zegt, waar zijn je broers, waar is je familie, waar zijn je kinderen, waar zijn je ouders. Hij wil daar niet staan met lege handen. En ik hoop dat wij er ook niet zullen staan met lege handen. Want Jezus heeft gezegd, als wij als rang blijven in die wijnstok, dan zullen we vrucht dragen. Dat gaat niet altijd om aantallen mensen. Het gaat om de vrucht van de geest. Die we kunnen vinden in Galaten 5 vers 22, ook dat. Maar ook, we hebben hier pas gehoord een preek over de graankorrel. Johannes 12 vers 24. Nou, tegenwoordig een boer die zaait 250, 300 kilo voor een hectare en dan mag je ongeveer 12.000 kilo terug oogsten. Je kunt dat uitrekenen, dan zit je in de buurt van de 40. Maar van Isaac lezen we ergens, hij zaait dan in dat jaar oogsten die 100-voudig. En daarom spreekt de Heer ook dat we vrucht voort mogen brengen. 30, 40 of 60 en 100-voudig. Paulus jaagde naar dat doel. Hij jaagde naar die prijs van de roeping van God. Want dan weten we, krijgen ook nog salaris erboven. Dat is wat. We zijn uit genade zalig geworden. En dan mogen we voor de Heer nog wat doen. We mogen zijn getuigen zijn. Dan krijgen we straks ook nog salaris. Loon naar werken. En die velen tot rechtvaardigheid hebben gebracht. Die zullen stralen als de ster. Ik denk dat Paulus daaraan gedacht heeft. Nou, hij zal ver boven ons mogen stralen. Prijs de Heer daarvoor. Maar hij zegt wel, wees mijn navolgers. Hij wil niet, hij heeft het hier als het ware niet over zichzelf. Hij heeft het als het ware een aansporing voor de gemeente. Hey, jongens, volg mij nou na. Ik jaag naar het doel, maar dat is ook de bedoeling dat jullie jagen naar dat doel. Broers, zusters, mensen, er zijn heel veel vijanden in ons leven. Er zijn heel veel dingen die ons af kunnen leiden van ons doel. Er zijn heel veel zaken die ons bezig kunnen houden. En we weten eigenlijk precies wat ons bezighoudt. Als we met elkaar spreken, want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Als we met elkaar spreken, dan weten we eigenlijk precies wat er in het hart van die ander leeft. Of van onszelf, toch? Nou, wat leeft er in ons hart? Hebben wij die doel? De Bijbel zegt, als je geen visie hebt, dan word je verwilderd. In de Spreukenbrief. Hebben wij dat doel vast voor de ogen? Of zijn we misschien afgeleid door die honden? Door die slechte arbeiders? Zijn we misschien afgeleid door wat we zelf gelezen of gehoord hebben? Zijn we misschien afgeleid door de dingen die van boven zijn? Door de dingen die op deze aarde zijn? Zijn we misschien overweldigd? Door de zorg voor de hypotheken, voor het huis of voor de gezondheid, wat we allemaal. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons kunnen vasthouden. En dat wil niet zeggen dat we daar vandaan kunnen rennen. We hebben ook onze verplichting, ook in het leven. Ook de natuurlijke zaken. Maar dat hoofddoel, dat mogen we niet uit het oog verliezen. Dat alles wat we doen, dat het er uiteindelijk om gaat dat we gelijkvormig worden aan Jezus Christus, zoals Romeinen 8 ons dat leert, dat is het grote doel van God. Dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En alles wat er in ons leven gebeurt, als dat dan meewerkt, ten goede, om ons te vormen naar het beeld van onze Heiland, van de Heer Jezus Christus. Romeinen 8 vers 29, 28. Wij weten dat voor hen die God lief hebben. Ik hoop dat we de Heer allemaal lief hebben vanmorgen. En zo niet, we hebben het gehoord. Er is plaats. In het vaderhuis met zijn vele woningen. Elk die wil mag komen. Denk niet dat je moet vertrouwen op je vlees om met de Heiland te komen. Sommige mensen denken dat. Ik moet eerst mijn zonde beleiden, ik moet eerst nog dat goed doen en dat, die fout maak ik nog. Dan zoekt u een rechtvaardigheid in uzelf. Nee, het is de rechtvaardigheid van Christus door het geloof. Dat je zegt, Heere, ik deug niet, maar u wel. Heere, mijn gerechtigheid is onvoldoende, maar die van u is voldoende. Heere, mijn bloed kan mezelf niet redden, maar uw bloed wel. Dat is de genade van God. Altijd weer klinkt zijn uitnodiging. Jezus zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Als u blijft zoeken in uzelf, lieve mensen, dan is dat onvoldoende. We hebben Jezus nodig. Paulus had Jezus nodig. Wij hebben Jezus nodig. We weten nu dat voor hen, Romeinen 8 vers 28, die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ook de moeilijkheden, ook de vernederingen. Zelfs de rampen en de slagen voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Voor de grondlegging der wereld, zegt Efeze 1, heeft hij ons uitverkoren in Christus. Dat is de bedoeling van God. Niet om te zeggen, de een is wel uitverkoren, de ander niet. We zijn uitverkoren in Christus. Volgens zijn voornemen zijn we geroepen. Elke keer als het woord van God open gaat, wordt u geroepen. Elke keer als u met een broeder of een zuster spreekt, dan wordt u als het ware geroepen. Elke keer roept God, ook door de omstandigheden heen. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God heeft gezegd in de Genesis 1, wij laten ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En dat is verstoord door de zonde, door de zondeval. Maar in Christus gaat de Heer dat herstellen, hoe dan ook. Hij wil dat er vele broeders en zusters gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Lieve mensen, dat is een eeuwig heil. Dat is een eeuwige vrucht. Zullen we dan, als de Heer er van ons vraagt, in dit aardse leven, zullen we dat niet inleveren? Die tijdelijke zaken inleveren, om de eeuwige zaken te winnen. De dingen die voor onszelf zijn, om die in te leveren, zodat Christus gestalte in ons zal krijgen. Dat zal er wat zijn. Deze Zoon van God, die ons zo lief had dat hij zijn leven gaf. We hebben gezien hoe hij rondwandelde op aarde. Hij had maar één verlangen om de wil van de Vader te doen. En dan roept Paulus ons eigenlijk op één verlangen te hebben om de wil van de Zoon te doen. Om de wil van God te doen. Deze Zoon die iedereen genas, die de doden opwekte. Deze Zoon die de boze heeft overwonnen. Deze Zoon die zijn leven gegeven heeft op een Golgotha. Die de heerlijkheid die hij had met de Vader achtergelaten heeft, die gekomen is. Zeg maar, deze een om ons zalig te maken van onze zonde, om ons te verlossen van de macht van de boze, om ons te verlossen van het vlees, om ons dat eeuwige leven te geven. Daaraan, zegt God, mogen wij gelijk worden. Dat we ook zullen zijn, straks als we hem zien, dan zullen we ook zijn, gelijk hij is. En daarom zegt Paulus, ik acht alles vuil is, om dat te winnen. Alles lever ik in. Alles vind ik van minder geschikt belang, als het ware. Vuilnis, dat is nogal wat, hè? Bij het grof vuil zetten. Hij wilde Christus winnen. Hij wilde worden gelijkvormig aan het beeld van zijn zoon. Omdat hij zou zijn de eerstgeboren onder vele broeders. Nou, je weet, broeders die lijken op elkaar. Nou, dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. Dat we op hem zullen gelijken. Die hij van tevoren bestemd heeft, die heeft hij geroepen. Hij zegt, kom tot mij, hij roept. En die je geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Door het geloof in zijn bloed. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dat is Gods plan. Dat hij tot zijn recht en tot zijn doel komt. En ik hoop dat we vanmorgen begrijpen, als wij voor onszelf leven, dat we niet voor hem kunnen leven. En als wij gerechtvaardigd worden uit onze goede werken, dat God daar niet door verheerlijkt wordt. Dat we alleen gerechtvaardigd worden als we geloven in de Zoon, dat die gekomen is voor ons te sterven en te leven. Laten we danken. Hemelse Vader, wij aanbidden u, we prijzen uw wonderbare naam. Wij danken u voor uw woord, maar ook voor uw heilige geest. En u zegt, Heere, dat uw woord scherper is dan enig tweesnijdend zwaar, dat het er van eens scheidt ziel en geest, gewricht en merg, gedachten en overleggingen van het hart. En het is ons gebed, Heere, dat uw woord dat vanmorgen zal doen. Vader, u weet dat het ons diepe verlangen is, dat niemand vanuit ons midden verloren zal gaan, maar dat we alle tot de erkentenis van de waarheid komen. De waarheid die er is in Christus Jezus, onze Heer. Vader, we willen u danken voor uw woord en voor uw heilige geest. We willen u danken, Heer, dat u ook vandaag nog roept, dat u ook vandaag nog trekt. En dat u niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle zullen komen tot erkentenis van de waarheid. En Vader, ik bid, dat wij ook alle, o God, dat ene doel mogen najagen. Christus Jezus, de Zoon, de verheerlijkte Heiland, die zit aan uw rechterhand. De hemelse hoge priester, die voor ons bidt, die voor ons pleit. En Vader, deze wereld heeft Jezus nodig. Hij is het Lam van God, die de zonde van de wereld heeft weggenomen. Vader, ieder heeft Jezus nodig. Heer, doortrek ons, doordring ons opnieuw van deze waarheid. opdat ook wij levende getuigen mogen zijn voor u. En ik dank u, Heer, als we er iets van horen, vanmorgen ook van de getuigenissen, daar willen wij u voor danken. Daar willen wij u voor loven, Heer. Daar willen wij u voor prijzen. Vader, we denken aan het nieuwe verbond, waar u zegt, ik zal mijn wet in het verstand schrijven. Ik zal mijn wet in uw binnenste leggen. Dank u, Heer, dat u dat ook vandaag wilt doen. In Jezus' naam. Amen.